Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Robert Roos, directeur van Kunst Alkade in Amersfoort. En dit is het tweede deel in de serie Gesprekken met directeuren van kunstinstituten, die tot aan de zomer loopt. 1 keer per maand een uitzending. Dankjewel dat je met me in gesprek wilt gaan.
Ja, graag. Ja, ja, leuk.
Kunsthal. Een kunsthal is geen museum en dat heeft grote consequenties voor degene die het instituut leidt, stel ik me voor. Maar voordat we daarover gaan hebben,
ja,
wil ik toch eventjes naar je parcours hebben, over je parcours hebben, hoe je hier terecht bent gekomen.
Ik ben opgeleid als journalist en heb eigenlijk tot aan, dat was 1988, studeerde ik af. En ik heb tot aan 2000 als freelancer gewerkt. En in 2000 werd ik hoofdredacteur van het tijdschrift Kunstbeeld. Dat ben ik tot 2008 geweest. Daar heb ik een blad dat in eind jaren 70, of eigenlijk 76, was opgericht. En eigenlijk nog de hoofdredacteuren toen de tijd leidde het blad nog alsof het 1976 was, bij wijze van spreken.
En wat betekent dat?
Nou, ze zaten nogal in een vrij beperkte kring. En ook in hun kunstopvatting vond ik ze een beetje belegen, laat ik zo zeggen. Ik wil niet te veel kwaad spreken. Het is ook niet heel vlekkeloos gegaan, die overgang. Dus het was echt nog een beetje de oude jongs krentenbrood in de Amsterdamse grachtgordel, die met elkaar in het café de dingen bespraken en de dingen deden. En het blad moest actueler, het blad moest actiever, het moest internationaler, newsier. En dat hebben we gedaan. In die 8 jaar. Helaas bestaat het niet meer, want het is daarna toch gesneuveld in de neergang van de dagbladenmarkt. Maar in 2007, toen ik nog hoofdredacteur was, werd ik gevraagd door Gerard de Kleine, toenmalige directeur van Stichting Amersfoort in Zee, hier in Amersfoort. En Amersfoort in Zee staat voor Amersfoort in Cultuur en had op dat moment Vlehyte en de Zonnehof onder zich. Zonnehof, het expositiepaviljoen van Rietveld, dat eigenlijk als een van de eerste kunsthallen van Nederland fungeerde, jarenlang. Maar dat was op. Niet te beveiligen, niet te klimatologiseren, oud. Dus de gemeente was bezig met een nieuwe ruimte in het pand hiernaast, waar later de RCE in is gekomen. En daar zocht ze eigenlijk een goede invulling voor. Ze wisten dat ze daar iets wilden gaan doen, maar eigenlijk hadden ze nog niet scherp wat. En die plannen waren ook in de jaren daarvoor steeds geëvalueerd. Toen heeft Gerard mij gevraagd, kun jij voor mij een visie schrijven op wat er in die ruimte moet gebeuren? En vervolgens heb ik daar een zomer aan besteed. Ook heel veel collega's geïnterviewd, directeuren. En een analyse gemaakt van wat er was in Nederland. En gezegd van, nou, ga niet nog een museum opzetten waarin weer verzameld wordt. We hebben er al heel veel. Er zijn er ook veel in de regio. Maak een kunsthal. Dat heeft een aantal voordelen. Je hebt geen collectie. Collecties kosten geld. Collecties kosten geld in beheer, in menskracht om hem te leiden, om aan te kopen, op te slaan. Maar ook een collectie betekent dat je in feite vastlegt op een inhoudelijke lijn. Want je tentoonstelling moet aansluiten op je collectie. Dat betekent dat je jezelf eigenlijk beperkt in je onderwerpskeuze. Dus laat dat los. Dan kun je ook alles laten zien wat je wil. En de tweede was, kies altijd voor kwaliteit. En dat klinkt als een heel makkelijk statement. Maar wat ik daarmee bedoelde is, je kunt elk onderwerp aan de orde stellen als je maar altijd op zoek gaat naar de topcollecties binnen dat onderwerp. Dus ook al gaat het over Indiase hoofdtooien, zoek dan naar een collectie die top-notch is. Of we hebben een keer Meissen porselein gedaan. Hebben we geleend van particulieren uit Duitsland en Engeland. Nou, zo kun je, ook al gaat het over naïeve schilderkunst. Je kunt ieder onderwerp verzinnen, maar zoek dan ook altijd naar dat wat de beste kwaliteit heeft.
Je moet op de juiste plek zijn.
Precies. En daarmee creëer je een programma dat natuurlijk in het begin alle kanten opvloog voor iedereen. Wat doet hij nu weer? Later komen er een paar lijnen in, zichtbare lijnen. Maar nog steeds wel vanuit het idee, we hebben geen vaststaande agenda. We staan niet voor abstracte kunst, we staan niet voor hedendaagse kunst, we staan niet voor figuratieve kunst. We staan voor beeldende kunst en beeldcultuur. En ook, en dat is eigenlijk terugkijkend, want op een gegeven moment hebben wij na 6 jaar een boek gemaakt en ging natuurlijk terugkijken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan en welke lijnen en welke... En dan blijkt eigenlijk dat wij het woord beeldend in beeldende kunst heel serieus nemen. Dat er bij ons eigenlijk altijd wel beeldend veel te zien is. Dat wil niet zeggen dat we nooit conceptuele kunst laten tonen, want dat is absoluut wel zo. Maar het zit toch wel vaak in tentoonstellingen waar ook veel visueel te doen is. Dus het is meer een mix, zou ik zeggen.
Ja, wanneer is de hal open gegaan?
In 2009, mei 2009, is ons de eerste tentoonstelling geweest. En dat was ook een soort statement.
Bijna 13 jaar.
Ja, 13 jaar, bijna. En dat statement was eigenlijk dat wij tentoonstelling heette Wonderland. En op dat moment had je in Nederland toch nog wel heel erg sterk te focussen op die hele hardcore conceptuele kunst. Functionalisme, minimalisme. En ik wilde een tentoonstelling maken die echt puur over verbeelding ging. Sprookjesachtige werken. Heel narratief, heel anekdotisch ook. En dat is in Nederland eigenlijk nauwelijks, was zeker toen, nauwelijks te zien. En dus we hadden 22 kunstenaars, waarvan er geloof ik 20 uit het buitenland kwamen. Die dan in Londen en New York household names waren, om het zo te noemen. Die je daar overal zag. Maar die eigenlijk nog nooit in Nederland met een substantieel werk te zien waren geweest. En dat gaf een soort discrepantie tussen de Nederlandse kunstsituatie en wat er internationaal in bijvoorbeeld de topgaleries gebeurt. Nou, daar zocht ik, dat was een soort eerste statement van, kijk, nou, deze kant gaan we een beetje op.
Ja, mooi parcours. En je maakt het me ook heel gemakkelijk, omdat je meteen heel breed schetst hoe dat tot stand is gekomen.
Ja.
Er is nu een tentoonstelling te zien. Dat heet Schurend Paradijs.
Ja.
En dat heeft meerdere takken. Er is een tentoonstelling hier in de kunsthal. Maar het bevindt zich ook buiten de muren van het instituut. De ja. Elleboogkerk.
Ja. Nou, de tentoonstelling is eigenlijk ontstaan omdat Paul Baltz, de directeur van Amersfoort in Zee, waar ook het Mondriaanhuis onder valt. Het Mondriaanhuis is natuurlijk het geboortehuis van Mondriaan. Die kwam bij me ergens 3/4 jaar geleden van, we gaan een Mondriaanjaar maken. 150ste geboortedag van Mondriaan. Kun je eens nadenken of jij daar in je programma iets mee kunt? En toen ben ik nagedacht. We waren eigenlijk al bezig een beetje met dat idee van dat de wereld op dit natuurlijk ja, niet er heel florisant bij voor staat op een heel aantal punten. Door de pandemie, door klimaatverandering. Dus daar waren we al een beetje over aan het nadenken. Er zijn al heel veel tentoonstellingen over, dus ik had nog niet echt handen en voeten. En toen kwamen we een quote tegen van Piet Mondriaan. Die zei dat hij op zoek was naar het aardsparadijs voor de mens.
Ja, dat is ook de titel geworden van de biografie die in 2015 verscheen. Ja. Van ja. Hans Janssen, de ja. net overleden Hans Janssen.
Klopt.
Curator, ja. conservator van het gemeentemuseum.
Ja, en wij vonden dat een mooie quote. En daar zit ook achter het idee van het modernisme, de maakbare samenleving, waarin je eigenlijk een nieuwe wereld construeert. En een ideale wereld. En dat manifesteert zich, als ik het helemaal plat sla, heeft het modernisme met name in de architectuur heel veel betekend. Het maken van huizen, betaalbare huizen met goede hygiënische voorzieningen voor een klasse die daarvoor dat niet kon betalen. Ik zeg altijd van ja, toen Mondriaan die uitspraak deed, midden jaren 20, toen leefde nog een behoorlijk deel van Nederland in hele slechte huizen, in hele oncomfortabele omstandigheden. En dus en na de Tweede Wereldoorlog, bij de wederopbouw, is natuurlijk heel veel teruggegrepen weer op het modernisme, ook bij het maken van al die wijken.
Dat valt in Nederland natuurlijk ook wel samen met de woningwet uit 1903 of 1905, die heel belangrijk was, die speculatie in de woningbouw tegenging. Ja. Want gebouwen vielen soms al om voordat ze afwaren.
Gebouwd waren, ja. 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 Nee, maar zo zie je dat daar dat modernisme heel erg succesvol in bleek. En dus dat idee van het scheppen van een nieuwe wereld, van een ideale wereld. En eigenlijk dacht ik, ja, we zijn 100 jaar later, hoe ligt die maakbare samenleving van Mondriaan? En we hebben volgens mij in Nederland best veel te danken gehad aan het modernisme. Hoe ligt die erbij? En kunstenaars zijn minder, denk ik, nu bezig met dat soort utopieën. Die zijn meer bezig van analyseren, waar staan we? En kunstenaars hebben in mijn ogen ook het vermogen om met een soort soft power indirecter dingen te agenderen en zaken aan de orde te stellen om de hoofd en harten van mensen te veranderen in plaats van met een soort harde maatregelen en harde statements dingen te veranderen. Ja. Dus die en dan denk ik, en zo kwamen we op de titel, of eigenlijk we waren het over aan het hebben en toen zei Judith Vermeel, mijn collega, ja, maar het is helemaal geen aards paradijs, we zijn een schurend paradijs op het moment. En toen dacht ik, ja, en daar hebben we de titel, en daar hebben we precies ook de precisering van het onderwerp. En van daaruit zijn we uit gaan bouwen.
Dat is wel interessant, want je zou kunnen zeggen dat kunstenaars nu werken met net achter de horizon de apocalyps, als het ware.
Ja.
In plaats van het paradijs.
Ja.
Dus op het moment dat je het schurend paradijs noemt, dan doe je daarmee ook wel een uitspraak.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik denk ook onder het plaveisel schuurt het, zeg maar. In de zin van op een aantal niveaus. Klimaatverandering, die echt een bedreiging is. Ecologisch gaan de dingen mis. Soorten sterven uit. Er is angst dat er op een gegeven moment gewoon geen bijen meer zijn om stuifmeel te verplaatsen. Maar ook de pandemie is natuurlijk iets wat als een soort onzichtbare kracht de samenleving bedreigt. En dat geeft ook onrust.
Maar tegelijkertijd ook, is het ook symptoom?
Ja, tot op zekere hoogte. Een virus is natuurlijk, dat ontstaat op een gegeven moment. Spaanse griep was 100 jaar geleden ook. Maar ik denk wel, en een van de werken refereert daar enigszins aan, de mens gaat steeds dieper de natuur in. Dat is ook een van de theorieën rond COVID, dat in China mensen steeds dieper de jungle in moeten om hun voedsel te zoeken. En dan komen ze dus ook in aanraking met allerlei beesten waar misschien van alles in zit wat niet heel fijn is voor de mens. En het zo terug hebben gebracht naar de wet market in Wuhan. Dus het dit baseer ik deels op een artikel in The Guardian over hoe de mens steeds dieper die jungle ingaat. En dus ook steeds meer confrontatie tussen die natuur, die woeste natuur, en de gecultiveerde mens die daar eigenlijk niet zo goed tegen kan. En omgekeerd de woeste natuur bedreigt, ja, en de soorten bedreigt. Ja.
Maar je maakt een tentoonstelling hier in Amersfoort, in Nederland. Ja. En met dat perspectief hou je ook heel duidelijk rekening.
Ja, tot op zekere hoogte. In de grote zaal hebben we het plaveisel waar een tropische tuin uit naar boven barst. Van Lola Landscapes Architects uit Rotterdam. Dus dat is eigenlijk heel concreet een oplossing die ze in Rotterdam volgens mij, geloof ik, zelfs als een soort vraag hebben gesteld aan de bevolking. Haal een reep stenen uit je trottoir en bouw daar een tuintje, een geveltuintje. En Lola kwam erachter dat de varens, de boomvarens die wij nu laten zien, die een soort subtropisch gehalte hebben, dat die honderden miljoenen jaren geleden gewoon hier voorkwamen, maar alleen nog maar in de sedimenten van onze aardlagen terug te vinden zijn.
Ja, er liepen nijlpaarden rond in de Theems.
Ja, 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 dus dat idee van dat die oude, vroegere natuur weer door ons plaveisel barst, ja, dat is ook een heel mooi beeld, vind ik.
Ja.
Het terugveroveren op de concrete jungle.
Ja. Hoe heb je je selectie gemaakt? Hoe stel je zo'n tentoonstelling samen?
Een referentiepunt voor mij was de tentoonstelling Energieën van Wim Beeren in 1990 uit mijn hoofd in het Stedelijk Museum. Dat was een enorme indruk ook op mij heeft gemaakt. En hij maakte eigenlijk, iedere zaal was één kunstenaar en iedere zaal was ook één wereld. Het waren hele harde overgangen. Dus je stapte echt van zwart in wit, bij wijze van spreken. Soms zelfs letterlijk. Issey Miyake, de modeontwerper uit Japan, dat was een verhoogde vloer, een meter hoog. En daar lagen zijn geometrische jurken in. En dan stapte je daar af en dan stapte je in de volgende zaal en stond je in het donker te kijken naar drie met fluoriserende stift geschilderde landkaarten van Rob Scholten. Doet even uit mijn hoofd. Maar en dan stond je weer bij Kiefer. En dan stond je weer bij Richard Wilson. En dan stond je weer bij Colas. Dus die harde overgangen vond ik heel interessant. Dat je echt van wereld naar wereld ging. En ook dat je daar niet alleen beeldkunstenaar zag, maar ook een theatermaker, ook een architect, ook een modeontwerper. Dat hebben we hier in het klein beetje ook. Lola Landscapes Architects zijn natuurlijk architecten. En Maison de Faux in een van de kabinetten is een modecollectief uit Arnhem. Die wel steeds iets meer naar de autonome kant gaat. Maar ja, eigenlijk die diversiteit. En door 12 opdrachten te geven, kunstenaars echt hun wereld te laten scheppen. En dat daar ook een volledige zaal voor te geven, kunnen ze ook iets doen. Kunnen ze ook echt iets neerzetten wat substantie heeft.
Dus er zijn 12 kunstenaars, hebben we werkelijk nieuw werk gemaakt voor de tentoonstelling.
Ja, ik moet mezelf corrigeren. Het zijn er 11, want 1 is een film, bestaande film van Melanie Smith die we geleend hebben van Boijmans. Maar alle andere 11 zijn allemaal van nul af aan als opdracht uitgevoerd.
Ook mooi. Doe je dat vaak?
We maken eigenlijk iedere tentoonstelling geven wel opdrachten. Het lukt niet altijd. Maar we proberen eigenlijk iedere tentoonstelling wel dat er nieuw werk wordt gemaakt.
En is het dan met kunstenaars met wie je al een relatie hebt?
Heel vaak niet. Omdat wij natuurlijk niet verzamelen, hebben we toch minder langjarige verbintenissen. En we vragen wel eens een kunstenaar terug. Maar over het algemeen vinden we het ook leuker om nieuwe namen te presenteren. Dus sommige mensen kennen we al wel persoonlijk. Maar van deze kunstenaars kende ik, ik kende Tanja Smeets, Marcel Pinos een beetje. Paul Morrison is de enige reprise, die zat ook in Wonderland. Toen heeft hij ook een grote wandschildering gemaakt. En nu weer een 360 graden zwart-wit wandschildering.
Onder de titel?
Onder de titel.
Abrasive, wat was het ook alweer?
Landscape? Ja. Precies, maar hij heeft intussen zijn titel veranderd naar Half-Life. Ja. Dus die moeten we nog aanpassen, want dat kwam zo ongeveer na de opening binnen, dat mailtje. Dus hij heeft zijn titel aangepast naar Half-Life.
Duidelijk. Mooi is dat.
Ja.
Zoveel nieuwe opdrachten.
Ja, en in het geval van Alexander Keoglu, die een, want voor de radio, voor degene die luistert natuurlijk niet meteen, dat is een grote pijt van 12 meter lang en 4 meter breed.
Voortreffelijk. Als je dan om de hoofdzaal, laten we zeggen, de centrale zalen loopt of er doorheen en dan neem je de trap op omhoog, dan hebben we rechts Morrison, hebben we net gezien.
Ja.
En dan lopen we de trap omhoog en dan als een mooie verrassing, want je ziet het aanvankelijk nog niet, want je zit met je rug naar het omhoog gekeerde deel van het tapijt, dan zie je een heel landschap liggen van tapijt. En dat is ook een relief.
Het is een relief en je mag het betreden zonder schoenen uit.
Het is, dus het is ook een tactiele ervaring.
Zeker, het is handgetuft, dus het is echt met hand geknoopt. Ze hebben er 6 maanden over gedaan en dat hebben ze ook speciaal voor ons gedaan.
Formidabel werk.
Ja. Dat, en maar met zo iemand had ik nog geen contact. Ik bedoel, dat contact heb ik gelegd en ze waren enthousiast. Ja.
Maar mooi is dat die vrijheid bestaat om opdrachten te geven.
Want
dat is niet helemaal gebruikelijk.
Nee, en ik vind dat ook een waarde voor ons als plek. Dat we iets bijdragen.
Veel schilderkunst.
Ja, in de grote zaal. Maar uiteindelijk, het grootste gedeelte
is Adasse en Marie is ook schilderkunst.
Ja.
Toch? En het loopt helemaal om de zaal heen.
Ja.
Wat ook laat zien wat een fijn gebouw het is. Omdat het is heel rationeel opgezet, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd heeft het wel, wat ik altijd noem, de mogelijkheid van de vlucht van de vogel. Wat je zo mooi hebt in het oude Boijmans.
Ja, je kunt intuïtief er doorheen.
En, precies, en je kunt er lopen. En dat komt heel mooi uit bij dit soort verrassingen.
Ja, ja. Ja, en we hebben er bewust voor gekozen om rondom de tuin van Lola 12 schilders, 1 fotograaf, Erwin Olaf, te hangen als, want op het platvlak gebeurt natuurlijk ook heel veel. En daar kon natuurlijk niet op de kopse kant het schuldige landschap van Armando ontbreken als je in Amersfoort een tentoonstelling maakt met Schurend Paradijs als titel. Dat is natuurlijk bijna een inkopper.
Ja. Ja. Nee, zeker. Dat is heel mooi. Dat is nu al ter sprake gekomen dat je dan die opdrachten geeft. Dus dat is wel de bijzondere relatie die je met kunstenaars dan kunt hebben. Maar de relatie met kunstenaars, dat is een relatie minder met het instituut dan met de directeur van het instituut bij zo'n kunsthal, lijkt het.
Ja, dat kun je zeggen. Of met mijn collega, Judith van Meeuwen.
Je hebt hier een lange periode, zit je hier. Dus wat dat betreft is dat ook.
Dat creëert massa. Ja, we hebben, ik denk wel, met 400-500 kunstenaars samengewerkt in die 13 jaar.
Exact.
Ja.
Ja. Maar dat is wel een bijzonderheid, denk ik. Ja, want ook al zou je directeur zijn van het Stedelijk Museum, dan heb je altijd te maken inderdaad met die rijke collectie. Daar kun je het jou aan toevoegen, mm-hmm. als je dat juist formuleert natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar die relatie is er wel altijd.
Ja. Ja, nee, dat is bij ons elke keer weer. Maar dat betekent ook dat wij niet alleen hebben niet zo'n ongoing relationship. Er zijn iets van misschien 10 kunstenaars waar we wel met een aantal malen mee hebben gewerkt. Maar je hebt niet die ongoing relationship. Maar die hebben we ook niet met ons publiek, voor een deel. En pas nu, na al die jaren, begint dat te komen. Omdat we steeds andere thema's hadden. En dus ook steeds eigenlijk een andere doelgroep aanspraken. Dus er kwamen steeds weer nieuwe mensen. Dus in het begin was het herhaalbezoek niet zo heel hoog.
Ja, want de ene kwam voor het meisjesporselein en de andere kwam voor de schilderkunst.
Ja, precies. En de andere kwam weer, we hebben een tentoonstelling over modelbouw wereld gedaan, Märklin World, waarin we ook echt een treinbaan van 70 meter hebben gebouwd, waar langs kunstenaars een soort plot vulden als de treinbaan op zolder, maar dan vanuit kunstenaars vormgegeven. Dus en dat gaf weer een ander publiek. En zo, maar langzaamaan merken we dat we toch een soort massa hebben gecreëerd, waardoor mensen ons makkelijker weten te vinden. En gelukkig ook dat ze denken van ja, we kijken even wat er bij Kade is, want daar is vaak wat leuks. Dat we niet alleen maar afhankelijk zijn van een recensie of een advertentie, dat mensen snappen wat er is. Dat we ook zelf opgezocht worden.
Hoe lang werk je aan zo'n tentoonstelling?
Het verschilt enorm.
Ja, want ik noem even als voorbeeld, je bent soms ook vrij actief op Instagram.
Ja.
En je had een Amerika-reis.
Ja.
En dat was ter voorbereiding van de vorige tentoonstelling.
Ja.
Daar ben je heel actief in het delen van wat je ziet.
Ja.
Heel genereus is dat ook.
Oké. Okay,
omdat je dan tegelijkertijd ook meekijkt.
Ja.
Met waar je naar kijkt al.
Ja.
En dat is als het ware een voorbode voor die tentoonstelling.
Ja.
Dat stel ik heel erg op prijs.
Ja, nou, dat is mooi om te horen. Dankjewel. Ja, ik vind het ook een vorm van delen. Niet iedereen. Ik heb de geluk of de positie dat ik kan reizen. Dat kan lang niet iedereen. Dus ik vind het ook belangrijk, als ik dan toch op reis ben, om dan ook dingen te laten zien en te delen. Want dat, ja, niet iedereen heeft die mogelijkheid. In het geval van die Amerika-reis, die 2,5 maand duurde. Dus ik heb een roadtrip gemaakt van 2,5 maand, waarbij ik met de auto van New York naar San Francisco ben gereden via de noordelijke en de middenstaten. En weer afgezakt naar Los Angeles en terug naar New York via de zuidelijke staten. Zo'n 14.000 kilometer. En dat was bedoeld om eens buiten L.A. en New York te kijken. Natuurlijk was ik daar ook, maar om in andere steden te kijken, wat speelt er nu in Amerikaanse kunstwereld? Dat was in voorbereiding eigenlijk op de presidentsverkiezingen. Welke thema's leven er? Zijn er andere kunstenaars te vinden dan de gebruikelijke in die steden? Ik denk dat dat gelukt is. Maar dat was een zeer boeiende, interessante reis. Dat is, ja, dan ben je 1,5-2 jaar met een tentoonstelling bezig. Met deze tentoonstelling volgens mij 3/4 jaar aan gewerkt. Dat is een idee en kunstenaars benaderen. En vervolgens doen de kunstenaars werk, want die gaan de installatie bouwen. Waarbij ik ze ook heel veel vrijheid geef. Als je een kunstenaar vraagt, vind ik ook dat je erop moet vertrouwen dat ze met iets goeds komen. En dan moet je niet heel erg gaan lopen bijsturen of dit of dat. Dan is het ook wat ze voorstellen, is ook het voorstel.
Ja.
Ja, anders moet je ze niet vragen.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Kan ik het alleen maar mee eens zijn.
Ja.
Maar ik loop het risico nooit.
Nee.
Want ik geef nooit de opdracht uit.
Nee. Nee, maar tot nu toe gaat het.
Maar ik laat me graag verrassen natuurlijk.
Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk bijna nooit fout. Ze komen wel soms met totaal andere dingen dan je verwacht. Dat is interessant.
Ja.
Want je hebt natuurlijk een beeld van een oeuvre, een beeld van een kunstenaar, een beeld van je tentoonstelling. Dus je denkt van nou, zullen we al dan met zo en zo iets komen. En een boom komt met iets totaal anders. Wat heel interessant is.
Ja. Ja. Je bouwt inmiddels wel op, hè? Je noemt het er zelf dat je massa opbouwt. Maar is het soms wel eens moeilijk om werk te krijgen? Omdat een museum, die kan altijd nog eens het uitruil doen. Hè? Met mm-hmm. een collectie, misschien is er iets interessants voor jullie bij.
Dat is zeker moeilijk, ja.
Dus jij doet, neem ik aan, dan minder zaken met musea.
Nou, dat valt wel mee.
Ja.
We hebben hier een Van Wittel tentoonstelling gemaakt, 17e eeuwse meester. En het is toch gelukt om heel veel topstukken ook uit internationale musea te krijgen. Ja, dat is een kwestie van daarheen gaan, praten, dat merk je wel. Ik kan niet even bellen. Ik moet echt een beetje inmasseren, duidelijk het concept uitleggen. Dus het kan wel. En we werken ook met veel Nederlandse musea samen. Maar het probleem zit ook bij de galeries. ik krijg ook niet alle kunstenaars die ik wil van de galeries. Omdat Nederland een piepklein landje is, zonder binnen de wereld met nauwelijks een betekenis op het gebied van verzamelen. Want degene die voor de grote galeries relevant zijn, die kennen ze wel. Ik hoef hun niet te vertellen wie de grote verzamelaars in Nederland zijn, want die zitten gewoon in hun bestand. Dus de exposure voor een kunstenaars in een instituut als Kade, weer anders als je naar de Pont of Stedelijk gaat, is natuurlijk beperkt. Dus je bent behoorlijk van goodwill afhankelijk. En dat betekent ook dat je... Natuurlijk komt het voor dat ik dingen graag had willen hebben en gewoon niet krijg. Ja. Maar dan moet je door. En ook zo moet je een beetje een olifantenhuid hebben. Dan voel je dat je een beetje weggewoven wordt. En dan toch een volgende keer voor een andere kunstenaar terugkomen. En op een gegeven moment lukt het.
Is er verandering bespeurbaar tussen 2009 en 2022 daarin?
Enigszins. 2009 was een interessante casus, want we bestonden nog niet. We hadden een volstrekt nieuw gebouw, dus ook een totaal onbekende naam. En toch kregen we behoorlijk interessante werken. Ik denk dat dat toen ook te maken had dat we precies bij de val van de Lehman Brothers begonnen. Die hebben de tentoonstelling ook een half jaar gemaakt, achteraf krankzinnig. De markt was totaal ingestort. Ze waren blij dat hun kunstenaars überhaupt in een instituut te zien waren. Daar hebben we wel een beetje van geprofiteerd. Ik denk wel, en dat vind ik ook best wel een zorgwekkende ontwikkeling, je leent geen kunstwerken meer, maar commodities.
Wat bedoel je daarmee?
Speculatie. Gewoon, er zit zoveel geld rondom die kunstwerken.
Ja, dus jij als directeur van de kunsthal maakt, of je nou wil of niet, deel uit van de kunstmarkt.
Vanzelfsprekend, ja. Als ik vraag aan een, zeker als het gaat over een solo tentoonstelling, maar soms ook gewoon voor een bruikleen bij een grote, dan weet ik zeker dat ze meteen naar internet gaan van wat is dat voor een tent? Je bent altijd onderdeel van het spel van de positionering van een kunstenaar. Is dit interessant voor ons? Ik ben wel eens gecc'd in een mailtje van een kunstenaar die ik vroeg. En toen had niet in de gaten dat ik in cc stond. Niet interessant, geen energie aan besteden. Dus je bent altijd, ik denk dat iedere galerist, zeker op het hogere niveau, in het niveau van de Fries en de Art Basels, is bijna iedere galerist strategisch aan het nadenken van welke energie moet ik erin stoppen, wat krijg ik ervoor terug, is dit goed voor de kunstenaar, doet dit iets voor de verkoop, doet dit iets voor de marktontwikkeling. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk ook gelukkig voor ons een groep galeristen die dat iets minder belangrijk vinden, dus die dingen gunnen. Maar de powerhouses denken zo.
En, dat zijn financiële instituten.
Nou, dat denk ik wel.
Op het moment dat je de kunstwerken tot commodities bestempelt.
Dat idee heb ik bij een aantal kunstenaars gekregen.
Dan is een hele grote galerie die dat doet. En die, die kunstenaars op die manier representeert een financieel instituut.
Ja, maar als je bedenkt dat... Zeker. Dat begrijp ik, maar iemand als Swierner, die geloof 14 locaties heeft, ja, die moet volgens mij alleen al 40, 50 miljoen omzetten om al zijn ruimtes en personeel te betalen. Ja. Dus het is een financiële instelling, dat klopt. Dus ik tot een zekere hoogte begrijp ik het ook. Ik vind het wel jammer, ik heb bij een paar bruiklenen gehad, denk ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ben ik nou een schilderij aan het lenen of ben ik iets anders aan het doen?
Niet ruimte, want het is niet per definitie zo dat er alleen maar interessante kunst zich in die ijle regionen bevindt.
Oh, zeker. Maar het is ook niet zo dat wij alleen maar met dat soort werk. Ja. Alleen nou ja, bijvoorbeeld bij onze tentoonstelling over African-American art, waarbij we een aantal hedendaagse African-American artists hadden. Daar speelde dat bijvoorbeeld. En dat is ook nog eens een keertje een markt die enorm in ontwikkeling en enorm in de lift zit. Dus daar ligt de speculatie helemaal op de loer. Maar dus dan wil je dat verhaal vertellen van 100 jaar, wat we wilden. Hebben we voor het vroegere deel naar de verzamelaars kunnen kijken. Maar voor het laatste deel moet je naar de hedendaagse kunst kijken. Dan kom je toch bij de galeries terecht. En kan het wel niet tonen, maar dan heb ik het verhaal niet compleet. Dus het is een balancing act. En bij andere projecten. We werken ook met volstrekt onbekende kunstenaars. Zowel Nederlands als buitenlands. Die misschien wel helemaal anoniem zijn en geen betekenis hebben, maar die we wel voor de tentoonstelling heel precies vinden. Het is helemaal niet zo dat we alleen maar, om het even oneerbiedig zeggen, aan het starfucken zijn. Want dat,
oh nee, maar dat suggereert.
Dat is niet.
Dat
nee,
dat
begrijp
ik. Niet suggereren.
Nee, maar dat is wel waar we een. Dat vind ik wel belangrijk.
Ja, nou, dat is ook een vraag die ik stelde aan Rijn Wolfs.
Ja.
In hoeverre hij de ruimte heeft om vrij te opereren en niet de markt te volgen.
Ja.
En hij zegt van ja, die vrijheid heb je niet volledig.
Dan denk ik dat dat voor het stedelijk wat problematischer ligt dan voor mij. Want ik ben in die zin gelukkig een relatief onbeduidende speler. Dus wat er in Amersfoort gebeurt, maakt een heleboel mensen niet zo heel veel uit. Terwijl Amsterdam, daar staan de schijnwerpers op en zeker het stedelijk. Dus ik snap voor dat Rijn dat antwoord geeft. En ook terecht. Ik denk dat hij het goed ziet. Maar ik denk dat Rijn toch wel degelijk ook zijn vrijheden heeft en pakt.
Oh,
dat doet hij goed. En, maar ik ben wat dat betreft natuurlijk... Ja, even
onderbiedig. Nee, maar ik zeg dat ook niet...
Dus
ik zeg dat niet om jou te verleiden om iets te zeggen over Rijn Wolfs.
Nee, zo bedoel ik niet. Nee, zo bedoel ik het niet.
Alleen als voorbeeld.
Ja, nee, maar ik...
Dat het Stedelijk Museum niet alleen die historische schaduw heeft...
Tuurlijk.
Van de collectie, maar dat ook die schaduw van die markt daar door die zalen heen waart... op een andere manier dan dat hier gebeurt.
Zeker. Nee, maar dat beaam ik. Ja, nee, maar dat denk ik ook. En die vrijheid voel ik ook. Dus ik heb ook de luxe om maar me er niets van aan te hoeven trekken. En dat is wel een vrijheid, absoluut. Ja, nee, ik denk dat je dat goed ziet.
Ik zit te denken over die opdrachten die je geeft. Dus nu zijn het er 11 voor deze tentoonstelling.
En maakt het eigenlijk zo'n beetje de hele tentoonstelling uit? Want er zijn 11 grote kunstwerken te zien. Er zijn 11 ruimtes. Yes. Daarmee heb je 11 ruimtes gehad van de 12 die we hebben. En alleen de grote zaal wordt gedeeld met schilderijen die al bestonden en die we hebben gebruikt.
Ja, ja. Het is opvallend, zoveel schilderijen.
Ja, en ik vond het was een keuze. Of geen, of misschien 1 of 2, of het gewoon vol hangen. Een soort salon in die natuur. En ik heb voor dat laatst gekozen en ik denk dat dat goed heeft uitgepakt.
Dat is ook heel mooi, omdat die centrale zaal op die manier is ingericht met die installatie daar in het midden, waar je eigenlijk op loopt.
Ja, je loopt op een enorme stoeptegelvloer.
Er is een schilderij, dat heet Monkey.
Ja, Maria Klabin. Klabin.
Groot schilderij.
Groot schilderij, ja. Hing bij Ron Mandos.
En er zitten wat vleugjes Cézanne in, zou je kunnen zeggen. Ja. Met de souplesse waarmee de tussenvormen van de takken zijn geschilderd.
Ja.
Voor de rest niet, maar heeft het zijn eigen...
Heel schematisch eigenlijk.
Zijn eigen positie. En een heel andere kleurstelling ook.
Ja.
Maar het is heel mooi, omdat je... Zodra je de titel leest, die titel die is zo functioneel.
Ja,
zodra je de titel leest, word jij het aapje.
Ja.
Omdat jij in het woud staat en wordt bekeken door de mensen.
En het aapje zit in het schilderij.
Ja, dat heb ik niet eens gezien dan.
Ja, dat zit bij de linkerboom. Okay. Aan de onderaan zit een bruine vlek. En
nou, ik zag toen ik naar de schilderij keek en van de titel wist, zag ik mezelf als het aapje.
Ja, dat is ook nog een mooie. Maar ik zie het schilderij als waar we het net even over hadden. Over die mens die de natuur ingaat op zoek naar de exotica. Het ecotourisme is dat voor een deel ook.
Ja.
En dat is natuurlijk voor een deel is ecotourisme fantastisch. Want dat is bron van inkomsten voor de mensen daar. En tegelijkertijd is dat een belasting voor het oerwoud. Dus het... is een soort duaal, het schuurt.
Ja.
En daarom vond ik dat schilderij zo interessant. En natuurlijk vond ik het een mooi schilderij. Het was een prachtig schilderij.
Ja, net als, wat was vorig jaar, kwam dat in het nieuws, de groene safari.
Ja.
In Afrika.
Ja.
Voor Europeanen.
Ja, nee, precies. Dus dat is... Nee.
Contradicties.
Ja, daar zit de contradictie.
Maar ik noem dit omdat zo'n spel wat er dan gespeeld wordt, en kennelijk heb ik het erin geprojecteerd en... Nou, laten we zeggen dat het deel uitmaakt van het schilderij, niet alleen van mijn verbeelding.
Ja.
Is zoiets een soort leidraad als je zo'n tentoonstelling maakt voor ander werk, wat erin moet komen? Relateer je die werken op die manier aan elkaar?
Ik heb eigenlijk hier ervoor gekozen, want het zijn 12 totaal verschillende werken, 12 ook. Totaal individuele wereld. Dus ik heb eigenlijk een soort, wat ik met de ruimtes die koud op elkaar staan, in de zin van je gaat echt van sfeer naar een totaal andere sfeer, heb ik eigenlijk ook met schilderijen gedaan. Dus als je gaat echt per schilderij naar een andere sfeer. Dus ik heb daarvoor gekozen om naar de heterogeniteit te gaan. Dus ik heb niet daar per se één specifieke leidraad in gekozen, maar ik denk wel dat alle 12 schilderijen zoals ik het noem, landschappen met een ondertoon zijn. Waar iets in gebeurt dat schuurt of wat problematisch is. Of waar je een verhaal achter kan hangen waar het iets vertelt over het totale concept. Ja. Dus ik heb bij de schilderijen vooral inhoudelijk gekozen. En ook wel het niet erg gevonden dat ze totaal heterogeen zijn ten opzichte van elkaar.
Ik kan me voorstellen dat sommige museummensen jaloers op je zijn omdat je zo duidelijk elke keer op één volgende tentoonstelling kunt richten.
Ja, het is bijna monomaan, maar het is ook heel interessant. Je stort je op één onderwerp.
Monomaan, het is het karakter van de tentoonstellingen, gaf je al aan, is zeer uiteenlopend.
Ja, nee, maar monomaan in de zin van je bent even... ik zeg, wij zijn het...
Ondergedompeld in een project.
Ja, wij zijn als tentoonstelling, als kunsthal zijn wij de tentoonstelling die op dat moment te zien is. Dat is dan ook onze identiteit.
Dus met hoeveel mensen werk je hier in de kunsthal?
We zijn in totaal met 10 mensen, waarvan 3 beheerders en nogal wat part-timers. Dus,
is dat, een beheerder?
Die opent, sluit, begeleidt de vrijwilligers, doet de technische dingen, helpt met de opbouw. Conciërge, beheerder, degene die op de vloer zorgt dat alles ruilt en zeilt. De praktische kant.
En het maken en bedenken van de tentoonstellingen?
Dat doe ik met Judith van Meeuwen, mijn curator. En Lara Stolwerk is onze productiemanager. En zij denkt natuurlijk ook mee. Draagt kunstenaars aan. Heeft gewoon ideeën. En dat is het.
Ook overzichtelijk?
Ja. Het zijn hele korte lijnen, dat merk ik, ook ten opzichte van andere musea wel. Dat we een vrij platte organisatie hebben, in de zin van alles bilateraal doen. We zijn geen vergadercultuur. Soms zelfs te weinig vergaderen, in de zin van, we moeten toch eigenlijk maar weer eens bij elkaar komen en dan weten we van elkaar wat we aan het doen zijn. Maar het zijn hele korte lijnen, maar dat betekent ook dat ik me heel veel met hele praktische dingen bezig hou. Dat ik echt de tentoonstelling mee produceer. De bruiklenen regelen, transport regelen, zaken, praktische zaken rondom de installaties.
Ik heb de indruk dat een welkome afleiding is bij jou. Ik ken je niet heel goed, maar die indruk heb ik.
Het is ook, ik hou graag van het grip houden op dingen. Dus ik vind, en soms denk ik van ik kan het wel aan een ander vragen, maar laat ik het even zelf doen. Ja. Dat vind ik ook altijd wel fijn.
Hoe lang van tevoren projecteer je zo'n tentoonstelling?
Nou, dat varieert. Deze was relatief kort, maar ik ben nu al bezig met een voorbereiden voor een tentoonstelling van 2024. Ja. Want die gewoon een langere aanlooptijd heeft om te realiseren. Dat gaat in dit geval ook weer over een onderwerp in Amerika. Ik zit even na te denken, zal ik het zeggen, maar ik vind het toch een beetje tricky nog, omdat ik hem nog niet rond heb.
Ik zou je er niet verder naar gaan vragen.
Nee, maar ik ben er ook niet, omdat ik nog niet zeker weet of ik hem helemaal rond krijg. Ik heb een goede reis gemaakt in december, waarin ik heel hoopvol terug ben gekomen en denk dat het gaat lukken. Maar dat is een belangrijke Amerikaanse kunstenaar.
Met een monografische tentoonstelling?
Ja, solo tentoonstelling van Amerikaans kunstenaar en dat is een historische kunstenaar. Dus ik heb de verzamelaars en de musea nodig. Ja. En dan moet je inderdaad daarheen van, ik ben kunstlokale in Amersfoort en ik wil graag dit en dit. Ja. En dan, dat vergt tijd. Ja. En dan vergt het nog een verdere goede uitwerking, dat je goed beslaagd en ijs komt. Dus daar heb ik toch wel zeker 2 jaar voor nodig, voordat die tentoonstelling staat.
Ja. Is dat overwinnen van de tegenpartij, van de aarzelingen van de tegenpartij. Is dat een prettige zaak voor jou?
Nou, als het eindresultaat niet goed is, is het niet prettig. Maar ik vind het wel leuk. Ik hou wel van het steekspel. Of de steekspel moet ik niet noemen, want dat is negatief. Het is je bent een soort ambassadeur van je eigen project. En dat vind ik ook wel spannend. En dus ik vind het ook wel. En ik ben ook wel iemand die dan...
Hoe gaat het? Want het is niet alleen maar heel zakelijk spreken over wat je wil hebben, wanneer het zou zijn. Ik denk dat ze jou ook wel willen leren kennen.
Deels. Amerikanen zijn daar wat zakelijker in. Ja, Amerikanen zijn er wel wat zakelijker in. Gewoon van, what do you wanna want?
En hoeveel bezoekers krijg je?
Vreemd genoeg vragen ze dat niet.
Oh ja.
Nee, ze vragen het wel, maar het is geen criterium.
Ja.
Ik denk dat het vooral... het is een beetje je nieren proeven, dat voel je wel soms.
Maar op wat voor manier gebeurt dat?
Nou, in de conversatie, denk ik. Gewoon daar zit niet een hele duidelijke harde lijn in. Dat is gewoon het gesprek voeren. Kijk, het feit alleen al dat je soms alleen al het wil ontvangen, is al vaak een pre, want dan ben je al half binnen. Maar ik heb ook wel eens gehad bij een galerie dat wij een project wilden doen. En dan hadden we voor Nederlandse begrippen best een behoorlijk bedrag, 10.000, 15.000 euro, voor gereserveerd. En we gingen zitten en hij vroeg als eerste, wat is je budget? En toen zei ik dat. Toen zei hij, this meeting is over. Want dat was te weinig.
Ja.
Dus dat is ook de harde kant waar je mee te maken krijgt. Ja,
maar het is wel duidelijk.
Het is wel duidelijk.
Ja, het is niet dat je dan na 3 maanden erachter komt.
Nee. Het is, ik vind het prima.
Dat ideeën hadden over die uitgangspunten.
Ja, nee, zeker. Maar dat gebeurt ook. Dus het, is niet al, het lukt niet altijd.
Ja, maar dan is het ook echt einde gesprek.
Ja, kun je gaan.
Voor dat project
ook. Ja, en grappig genoeg dat het me uiteindelijk dan toch bij diezelfde man gelukt is om toch later wel een andere kunstenaar binnen te halen.
Ja.
Maar goed, het is een... Ik zie het als een dialoog en het veroveren van interesse. Ja, ik vind dat een leuk. Ik vind dat niet erg.
Ja, dat is twee kanten op dan, hè? Want dat is ook voor het publiek. Je maakt een tentoonstelling omdat je iets wilt laten zien aan het publiek.
Mm-hmm. Je wilt altijd bovenaan.
Een eigen ervaring
en
een eigen inzicht delen met het publiek.
Ja. Nee, zeker. En dat staat ook vooraan. Dus ik vind ook, wat ik enorm lastig vind in Nederland, is dat je bent pennelikker, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen, accountant. Want je moet je tentoonstelling sluitend krijgen, dus je moet x publiek halen om je begroting rond te krijgen. Die focus is in Nederland soms wel heel erg groot.
Is dat veranderd de afgelopen 13 jaar?
Nou, niet per se, denk ik. Het is wel ietsjes veranderd, maar ik denk dat het meer in de afgelopen 20, 25 jaar. Kijk, met het terugdraaien van budgetten betekent het automatisch dat je als instelling... Vroeger kreeg je gewoon van de gemeente een enorme lading geld en maak je tentoonstelling maar. En eigenlijk waren die inkomsten bijna irrelevant. Vind ik ook niet goed, hoor. Ik vind het ook heel goed dat er een economische kant aan je tentoonstelling zit. Maar ik vind wel dat je in je hoofd moet blijven houden dat je het maakt voor het publiek.
Ja.
En niet om het geld terug te verdienen. Dat vind ik echt een fundamentele keuze om wel de focus goed te houden.
En ook de vrijheid te houden om je onderwerpen te kiezen.
Zeker, ja.
Want je weet van tevoren, het zal niet altijd te voorspellen zijn, maar je weet van tevoren dat sommige tentoonstellingen meer publiek zullen trekken dan anderen.
Ja, ja en dan valt dat minder het publiek trekken dan soms ook wel weer mee. En dan merk je dat je die massa begint te krijgen, want dat was natuurlijk in het begin anders.
Ja. Die relatie met die gemeente voor jou is ook heel belangrijk dan.
Ja, de gemeente, wij zijn een onafhankelijke stichting als Amersfoort NC. Dus de gemeente is natuurlijk wel een hele belangrijke subsidiënt. Maar we zijn een onafhankelijke stichting. Dat betekent dat we niet rechtstreeks onder een wethouder vallen, om maar eens wat te noemen. We krijgen een bescheiden basisbedrag. En de rest moeten we toch echt zelf verdienen. Dus de gemeente Amersfoort, moet ik zeggen, is een fijne subsidiënt. Die zijn kritisch. En die willen natuurlijk wel van alles. Maar ze gaan je niet vertellen, je moet dit of dat. Er blijft gewoon goede afstand. Dat is gewoon ook de fact of life. En ik snap het ook. Ja, je kunt niet... Natuurlijk zal iedere culturele instelling maximaal geld willen hebben. Maar ja, er zijn ook gewoon limieten. En daar moet je gewoon mee dealen. En dat is ook prima. Dat beperkt misschien soms je mogelijkheden. En soms... Ik hou er wel altijd van om net iets verder te reiken dan ik eigenlijk kan. Om te kijken of het lukt. En vaak lukt het ook. Waarbij je wel in het oog moet houden dat het beheersbaar blijft. En dat het realiseerbaar blijft.
Ben je veel tijd kwijt aan het regelen van geld?
Relatief wel. Want je moet een aanvraag schrijven.
Is dat elke keer per tentoonstelling?
Ja. Ja, we vragen eigenlijk alleen maar per tentoonstelling aan. Dus dat is best wel pittig soms. Dat zijn intensieve. En je hebt ook nog de afhandeling daarna. Dus het is een twee kanten werk. De aanvraag, maar dan en als je het krijgt, dan moet je het ook weer... Dus dat kost wel flink wat tijd.
Je moet ook boekstaven dat je het gemaakt hebt.
Ja, en de hele financiële afhandeling. Dat moet ook, daar hebben we natuurlijk wel onze financiële afdeling ook voor. Maar dat moet je wel ook gewoon deels zelf doen.
Ja.
Nee, het is veel werk. Maar goed, ik vind het niet te veel werk of zo. Het hoort erbij. Het is gewoon part of the job.
In hoeverre is die kunsthal in die 13 jaar dan ook een soort privéproject van Robert Roos?
Nou, dat denk ik niet. Omdat bijvoorbeeld mijn collega Judith Vermeeuwen heel ander soort tentoonstelling maken. Dus het is in ieder geval al van ons beiden. En we hebben regelmatig met een gastcurator gewerkt. Ik denk dat we wel proberen te borgen dat er dat het niet allemaal mijn sausje eroverheen hangt. En met bijvoorbeeld projecten van jullie bemoei ik me niet. In de zin van dat ik kijk mee, maar zij is de curator. Als ik een gastcurator uitnodig, zei ik hetzelfde wat ik net zei bij een kunstenaar. En dan moet je die gastcurator ook het vertrouwen en de ruimte geven. Anders moet je me niet vragen. Of haar. Dat zijn eigenlijk de... Ja, er zit natuurlijk... Uiteindelijk ben ik degene die de eindbeslissingen over tentoonstellingen maakt. Of het programma. Maar daarin probeer ik wel maximale toegang van anderen. Ja.
Is er een lijn in die reeks tentoonstellingen, ook al probeer je een bepaalde heterogeniteit te presenteren?
Ja, er zijn drie lijnen. Die hebben zich ontwikkeld, laat ik het zo zeggen. Dat zijn de solo tentoonstellingen, zowel van Nederlandse als internationale kunstenaars. Dat zijn de fenomenen tentoonstellingen, zoals wij ze noemen. Die worden veelal door Judith gemaakt. Dan wordt er één fenomeen of een object, een schaduw, balancing act, loopt de dingen. Nu zijn we bezig over een tentoonstelling over baksteen. Die gaat aan het einde van het jaar open. Daar is Judith mee bezig. Dat is dan een heel concreet materiaal. Wat een enorme rijke, waar we met architecten, beeldend kunstenaars, vormgevers, we gaan follies in de stad bouwen. Het is een enorm rijk onderwerp.
Het heeft een rijk verleden ook.
Ook, zeker, in de erfgoedstad Amersfoort.
Ook in de ruimte, ruime zin in de mensheid die
zeker
vorm geeft aan zijn omgeving.
Met de lokale klei.
Maar die bakstenen, altijd met de lokale klei. En maar die bakstenen ook gebruiken om rituele altaren te bouwen. Ik denk dan aan oude vediers. Die geometrische.
Of de bakstenen op te pakken uit protest. En ermee te gooien naar... Dus het heeft een heel rijke... En de derde lijn is... ik noem het landententoonstelling. Prestatie over regio's in de wereld. Daar viel de Amerika tentoonstelling in. We hebben Japan gedaan. We hebben Zuid-Afrika gedaan. We hebben België gedaan. We hebben Brazilië gedaan.
Een manier om voorbij het nationale te kijken.
Ja, maar zeker. Maar ook blijken dat toch ook wel vehikelen om te kijken naar de cultuur van een land. Bijvoorbeeld Brazilië hebben we gedaan naar aanleiding van de Olympische Spelen in Rio. Waarbij we hebben gekeken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Olympische Spelen zijn een Amerikaans marketingfeestje. Wat vaak totaal toondoof is ten opzichte van de samenleving
waarin het
staat.
Voor Perec was het een fascistisch feestje.
Ja.
W ou l'enfance.
Ja,
heel mooi boekje.
Ja, en zo zijn er. Er wordt iets in zo'n Braziliaans land gedropt waar de bevolking die hele andere problemen heeft en misschien zelfs nog wel jaren voor moet betalen. Dus we hebben eigenlijk kunstenaars gevraagd om te kijken naar de straat, naar het land zoals het is met alle sociale en elementen die er zijn. Dus dat werd eigenlijk een heel sociale tentoonstelling. En Japan was een soort serendipity dat wij onze research startten op het moment van de kernramp in Fukushima. Dus dat kwam er een soort in als element.
Het heeft iets encyclopedisch, hè?
Sorry?
Het heeft iets encyclopedisch als project, het landenproject. Omdat je af en toe, laten we zeggen, een lemma schrijft met zo'n tentoonstelling.
Ja. Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, we proberen, ja.
Ik kan me voorstellen, kijk, ik word er enthousiast van, omdat het zo'n dwarsdoorsnede, die je dan selecteert.
Maar daar zit ook wel weer grenzen aan, want je kunt maar 20, 25, 30 kunstenaars. Dus er zit ook...
En je hebt ook niet het Louvre hier boven je hoofd,
nee.
Maar het is de kunst elkaar.
Ja.
Mooi instituut, en toch kun je daarmee verrassen, omdat je... Want je zou denken, die kunstwereld is zo internationaal. Het is allemaal hetzelfde.
Ja.
Maar het is niet zo.
Nee, dat is absoluut niet zo. Nee.
En dat is wat je laat zien. Maar dat is ook omdat jij bepaalde keuzes maakt.
Ja. Ja, en we hebben bijvoorbeeld in 2012 de tentoonstelling over de Cariben gemaakt. Over de hele Cariben.
Je zou die internationale gelijkvormige tentoonstelling zou je ook kunnen maken.
Ja.
Die tentoonstelling waarbij je de nationale identiteit niet kunt aflezen aan het kunstwerk.
Nee, natuurlijk. Zeker zou ik die ook kunnen maken, zeker. Maar bijvoorbeeld in het geval van de Cariben wilden we per se het hele gebied, van noord tot zuid, van oost tot west. Dat was nog niet gebeurd. Er was een tentoonstelling in Parijs geweest en ik geloof nog in Brooklyn Museum. En toen wij die tentoonstelling maakten, was ook de Documenta en Manifesta. En in de Documenta was één Caribische kunstenaar. En in de documenten waren het geloof ik twee, waarvan één Alazora en Calcedia. Die zijn officieel van Puerto Rico, maar dat zijn bijna half Amerikanen. Dus wij vonden het belangrijk om onze Surinaamse en Antilliaanse vrienden, om het zo maar te noemen, kunstenaars, in de context van daar te zetten. Haiti, Dominicaanse Republiek, Cuba. Dus het, dat is dan een soort aanleiding, waardoor je inderdaad een... en tot dan waren alle Cariben is natuurlijk heel erg taalgeoriënteerd.
Is dat moeilijk? Want je bent heel duidelijk een Nederlands instituutdirecteur.
Ja.
En je komt elders.
Nou, in dit geval hebben we Nancy Hofman gevraagd. Ja. Die samen met David Baden toen het Instituut op Buena Vista op Curaçao leidde. En zij heeft al die eilanden zo ongeveer bereisd. Ja, zeker. Zij heeft al die eilanden ook bereisd. Dus zij kende de situatie daar, dus dat was een insider.
Dat is gebruik gemaakt.
Ja, nee, zij was gastcurator, zeker. Ja, ja. Want je vliegt ook, dat is ook interessant, je vliegt niet zomaar van Willemstad naar Port-au-Prince. Binnen het Caribisch gebied zijn de verbindingen enorm slecht. Je moet bij wijze van spreken via Londen om naar Kingston te gaan als je uit Willemstad komt. En er zijn natuurlijk vier hele sterke taalgeoriënteerde gebieden binnen het Caribisch gebied. Dus al die hele problematiek zat in de tentoonstelling.
Word je verrast door het soort tentoonstellingen?
Zelf? Ja, zeker. Zeker. Dat was voor mij bijna terra incognita. Daarom zou ik hem ook zelf nooit hebben kunnen maken. Ja. Dus dan vertrouw ik. Maar ook hetzelfde.
Maar is dat ook niet... Hè, want dat is de achterliggende vraag achter die verrassing. Is dat je het daarom... Dat het daarom tot een reeks is geworden.
Ja, waarbij we de deels zelf hebben gemaakt en deels uitbesteed.
Nee, maar dus ongeacht of het nu met een gast
het onderzoek, de nieuwsgierigheid.
Maar überhaupt, want het is de derde poot, die je benoemt.
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, de nieuwsgierigheid die erachter zit.
Omdat je toch, dat merk ik zelf ook, altijd met oogkleppen oploopt.
Ja.
Dat kan niet anders. Ja. Dat is ook een kwaliteit.
Ja.
Maar het is ook, kan ook een belemmering zijn. En die serie, die lijkt bijna ontworpen, niet alleen voor het publiek, maar ook voor jezelf, omdat je voortdurend...
Ja, daar heb je een punt. Ja.
Een golf van nieuw werk en nieuwe perspectieven.
Ja.
Oh, kan het ook zo?
Ja.
En dat is, zou je kunnen zeggen, wellicht de essentie van kunst. Dat is voor mij, denk ik, gebleken in de loop der jaren. Dat is niet heel vernieuwend of verbazingwekkend, maar dat je altijd weer, ook al ken je de kunstenaar, dat je altijd weer verrast kunt zijn.
Zeker. En dat die ontdekkingstocht. En dat is natuurlijk wel sinds we in 1989 Magicien de la Terre het bewustzijn van de westerse kunstconsument heeft opengebroken, overgewrikt. Hebben we ineens ontdekt van, hey, er is veel meer buiten dat gekende Anglo-Saxische circuitje Europa, Amerika, Engeland. En dat heeft wel voor een enorme nieuwsgierigheid ook gezorgd. Ja,
maar dat doe je dus soms met gebruik van kennis ter plaatse.
Ja.
Gastcuratorschap. Maar niet altijd.
Nee. Nee. Nou, dus bijvoorbeeld Japan hebben we...
Dus dat vraagt van jou en je collega's een enorme inspanning om in een toch beperkt tijdsbestek, ook al heb je maanden, soms jaren de tijd, maar in een beperkt tijdsbestek kennis te krijgen. En ik neem aan dat je dan al van tevoren een soort conceptuele selectie maakt. Of doe je dat pas achteraf?
Zeker achteraf.
Na eerst je tenen in het badwater te hebben gestoken.
Ja, en het interessante is dan, want Japan en Brazilië hebben we zelf gedaan. Japan was Tokio en Osaka. En Brazilië zijn we wel ook Sao Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, op meerdere plekken geweest. Maar het grappige is dat als je kijkt naar die landen, dan zijn er in die landen 10 galeries, ongeveer, die echt topgaleries zijn. Waar, hoe je ook kijkt, uiteindelijk centrifugeert alles daarheen. Omdat zij ook de voorhoorns zijn wat er in de achterland gebeurt. En dus hoe groot die landen ook zijn, is eigenlijk dat galeriecircuit nauwelijks groter dan in Nederland. Vond ik fascinerend om te zien. Japan is inmiddels wel gegroeid, want die hebben we in 2013 gedaan, bijna 10 jaar geleden. Volgens mij is daar wel een soort uitbreiding geweest. Maar toen wij daar waren, gold dat nog steeds. Dus je hebt eigenlijk ook vrij snel te pakken waar de interessante kunstenaars en de belangrijke kunstenaars. En natuurlijk Brazilië en Japan zijn allebei een soort van niet-westers, maar tegelijkertijd altijd aangehaakt geweest bij de westerse kunstgeschiedenis. Neoconcreto in Brazilië, maar en ook natuurlijk de Zero en de Gutai in Japan. Dus die feeling, er zit een soort verwantschap. Het is in die zin niet helemaal een terra incognita.
Ja, die geldt niet alleen voor de kunstwereld, maar voor de hele maatschappij.
Dat zou kunnen, ja. En dat, maar wat ik heel grappig vond, we hebben België gedaan. En daar hadden we natuurlijk ook, hadden we naar Antwerpen en Brussel en Gent en Brugge kunnen gaan. Maar toen heb ik gekozen voor Tom Barman, de zanger van Deus. Omdat ik wist dat hij bevriend was met kunstenaars. En toen heb ik gecheckt van, nou, zou hij een visie hebben op beeldende kunst? Nou, daar kreeg ik positief antwoord op. En hij heeft zich echt 8 maanden ondergedompeld in de Belgische kunstwereld, met verzamelaars, met galeries, met kunstenaars. En hij is met een tentoonstelling gekomen die ik zelf echt nooit had kunnen maken. Omdat hij veel dieper in dat de essentie van die Belgische manier van kijken zat. In een soort surrealistisch conceptualisme werd het. Het was super interessant. Had ik nooit kunnen maken, zelf.
Robert Roos, dank voor je mooie verhaal. We zijn aan het einde van het uur beland. Kunsthal Kade, en daar is tot 3 juli van dit jaar, 2022, te zien de tentoonstelling Schurend Paradijs.
Dankjewel.